goedemiddag. Ik ben ook heel blij om weer op Urk te mogen zijn. En in jullie gemeente te mogen en te kunnen voortgaan. We gaan met elkaar nadenken over de bergreden. Ik wil met jullie lezen uit Matthäus hoofdstuk 5. En het thema van vanmiddag is: de bergreden verplettert ons. De bergreden verplettert ons. En u zult vanzelf gaan begrijpen hoe ik tot deze titel ben gekomen. We lezen met elkaar Matthäus hoofdstuk 5 vanaf vers 17. En in dit Bijbelgedeelte wordt ook bepaald bij de relatie tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. De relatie tussen Mozes en Jezus. Wet en evangelie. Dat zijn heel grote thema's. Maar ik denk dat het een heel belangrijk en ook heel prachtig gedeelte is om bij stil te staan. We lezen verschillende versen uit Matthäus hoofdstuk 5. Maar een enkele keer dan skip ik over naar versen die verderop in het hoofdstuk liggen. Laten we met elkaar lezen Matthäus 5 vanaf vers 17. Jezus zegt: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En wie tegen zijn broeder zegt raka of lege hoofd, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. We lezen verder in vers 27. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. We lezen verder in vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog voor oog en tand voor tand. Maar ik zeg tegen u dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u de rechterwang slaat, wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere wang toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. Het eerste wat ik zou willen noemen, om dit Bijbelgedeelte te kunnen begrijpen. In dit Bijbelgedeelte komen tegenstellingen voor. En de Heer Jezus die schetst deze tegenstellingen, of hij noemt deze tegenstellingen elke keer. U hebt gehoord dat tegen de ouden is gezegd. Of u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd. Of u hebt gehoord dat er gezegd is. Zo introduceert hij elke keer het ene. En dan zegt hij daarna, maar ik zeg u. En het is niet zo dat Jezus zegt, jullie hebben gelezen wat er in het Oude Testament staat, maar ik zeg jullie. Het is heel belangrijk om daarvan doordrongen te zijn. Jezus keert zich niet tegen het Oude Testament in wat wij hier tegenkomen. Hij keert zich niet tegen de wet van Mozes. Daar werd hij wel van beschuldigd. Hè? De bediening van Jezus deed een heleboel stof opwaaien. Hij bracht heel veel opschudding onder het volk. En de mensen begonnen te zeggen dat hij tegen de wet predikte en dat hij de wet ontbond. Maar dat is niet waar. Jezus predikte niet tegen de wet. Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Waar hij zich wel tegen keert, is de valse godsdienst uit zijn tijd. Hij keert zich tegen dingen die in de mondelinge traditie gangbaar waren geworden om te zeggen. En hij keert zich tegen het fariseïsme van zijn tijd. Jezus kwam in botsing en in conflict met het jodendom van zijn tijd. En hij wil eigenlijk zijn eigen volksgenoten terugvoeren tot een waar verstaan van de Bijbel. Laat me dat illustreren met een van de punten die we hebben gelezen. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar u zult het niet kunnen vinden in het Oude Testament. Het idee van dat je de mensen van je eigen volk moet liefhebben, dat werd op de spits gedreven. Maar het hele idee om je vijand te haten, dat staat niet in de wet van Mozes. Dat was gangbaar geworden in die tijd. De Joden waren erg exclusief gaan denken. Ze hadden zoiets van, wij zijn Joden en wij zijn van de ware godsdienst. En al die andere mensen, vooral die Samaritanen en die heidenen, dat zijn onze vijanden. En die mogen we gerust haten. En ze keken neer op heidenen. En ze hadden helemaal geen liefde voor hun medemens in nood. Dus het idee is van je naaste liefhebben en je vijand haten. En dat is wat Jezus noemt, dat is wat gangbaar is geworden in zijn tijd. Maar hij zegt, ik zeg je, heb zelfs je vijanden lief. En zelfs dat kan je letterlijk vinden in de wet van Mozes. Dus het eerste wat je echt moet begrijpen. Jezus botste niet met Mozes. Hij botste niet met het Oude Testament. Hij kende zijn Bijbel. Hij zei, ik ben niet gekomen om het Oude Testament van tafel te vegen. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Hoe vervult hij de wet? Nou, er zijn verschillende dingen die we daarbij kunnen noemen. Maar vanmiddag wil ik er twee met jullie bespreken. En daarin zit het hele evangelie vervat. En ik hoop vanmiddag dat we echt het evangelie zullen horen. En het evangelie maakt vrij. Ik geloof dat de boodschap van vanmiddag ons nog veel meer vrij kan maken. En dat het levensveranderend is als je deze dingen echt begrijpt en tot je neemt en gelooft. Jezus vervult de wet door de juiste intentie van de wet uit te leggen. De eerste manier waarop Jezus de wet vervult is om te laten zien hoe diep de wet gaat. En hij liet zien dat de wet veel dieper ging dan de gangbare uitleg in zijn eigen tijd. Hij ging terug naar de oorsprong van de wet. Hij ging terug naar de werkelijke betekenis van de wet. En wat was er gebeurd in de tijd van Jezus? De vereisten van de wet werden in het fariseïsme gereduceerd. Je zou kunnen zeggen, dat wat de wet van ons vraagt, dat werd aangepast, dat werd vergemakkelijkt. Je zou kunnen zeggen, binnen het jodendom van de tijd van Jezus werd de wet hanteerbaar gemaakt. Het werd vervat, vooral in uiterlijke regels in uiterlijke geboden. Doe dit wel en doe dit niet. En ga zus en zo met de Sabbat om. En zorg dat je je aan deze honderden regels houdt. En alles wat vervat in regels en in een systeem. Maar daarmee werden wel de vereisten van de wet heel erg gereduceerd. Het idee was, het is een soort checklist geworden. En als je nou goed nadenkt en er goed mee bezig bent, dan kan je op een gegeven moment kan je al die checklist kan je helemaal afvinken. En dan hou je je aan de wet. Maar Jezus laat zien dat het veel dieper gaat dan dat. In de tijd van Jezus was er een nadruk komen liggen op uiterlijkheden. Er was een nadruk komen liggen op de uiterlijke godsdienst. Als je maar aan de cultuur hield die gangbaar was. Als je maar hield aan de regeltjes van de gemeenschap. Als je maar praatte zoals andere mensen praten. Als je maar een beetje meeging met de massa. En als je de ergste, de grofste dingen maar vermeed. Als je maar niet al te erg zondigde, dan was het wel goed. Maar Jezus liet zien dat het niet alleen gaat om de letter van de wet, maar dat het ook gaat om de geest van de wet. Het gaat veel dieper dan alleen de uiterlijke vormendienst. Het gaat veel dieper dan alleen de uiterlijkheden, wat de wet van ons vraagt. Laten we proberen wat ik probeer duidelijk te maken, te illustreren. Toen ik een tiener was, hoorde ik bij een kerk in Haarlem. Ik ben opgegroeid in de buurt van Haarlem en ik ben in mijn tienerjaren tot levend geloof gekomen. En er kwam een dominee langs in onze kerk in Haarlem, die predikant was in een ander deel van het land, binnen ons kerkverband. En iedereen wist dat deze man, als jongeman, als tiener en als jongeman, een heel wild leven had geleid. Hij had zijn vader moeten missen in zijn jeugd. En hij was behoorlijk ontspoord als jonge man. En had behoorlijk de bloemetjes buiten gezet. En op een gegeven moment zei hij in zijn preek: ik sta hier voor jullie als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. En ik zat daar als tiener en ik keek naar hem en ik schrok. En ik dacht: tjonge, heeft hij een moord gepleegd? Is hij werkelijk overspelen geweest? Heeft hij werkelijk al die dingen gedaan die verboden worden in de 10 geboden? Maar ik had nog een zeer oppervlakkig inzicht in wat de wet van ons vraagt. En ik dacht aan mezelf en ik dacht: welke van de 10 geboden heb ik overtreden? Maar inmiddels, ik sta nu vanmiddag voor jullie en voor u. En ik kan waarlijk zeggen, ik sta voor u vanmiddag als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. Ik heb niet zo'n wild leven geleid als deze broeder. Hij is eind jaren 20 is hij tot bekering gekomen. Hij is een rasechte evangelist geworden. En hij is later voorganger geworden van een gemeente die heel groot is geworden in de buurt van Rotterdam. En deze man is een trofee van Gods genade en hij heeft heel veel slechte dingen gedaan in zijn jeugd. Maar God heeft zijn leven veranderd. Maar ik ben net zo goed iemand. Ik heb niet zo'n wild leven geleid. En ik dank de Heer dat de Heer mij bewaard heeft voor allerlei zonden in mijn vroege leven. Maar tegelijkertijd ben ik net zo goed iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. En dat is wat de bergreden ons duidelijk maakt. Want het heeft niet alleen te maken met de daad. Maar wat de wet van de mens eist. Het gaat veel en veel dieper dan dat. Jezus zegt nota bene: wees dan volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Ik weet niet wat het met u doet als u deze dingen leest die Jezus zegt. Ik zeg je, heb je vijand lief. Ik zeg je, bid voor degene die jou beledigen. Als iemand je beledigt, bid voor hem. Als iemand over je roddelt, bid voor haar. Als iemand je vervloekt, zegen hem. Als iemand je vijand is, heb hem lief. Doe goed aan hen die u haten. Dat gaat heel diep, zodat je kinderen bent van je hemelse Vader. Wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Jezus legt de lat eigenlijk heel erg hoog. Hij legt de lat veel hoger dan het fariseïsme uit zijn tijd. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen. Maar hij laat de ware diepte van de wet zien. Hij laat zien dat de wet en wat de wet van ons vraagt, dat het overeenkomt met de heiligheid van God zelf. Wees dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Zoals hij volmaakt is, behoren wij volmaakt te zijn. En als we dat lezen, dan zeggen we met elkaar, dat red ik niet. Dat verplettert mij. Als Jezus hier notabene zegt, als je gerechtigheid niet meer overvloedig is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, die zo hun best deden om volgens de wet te leven, dan zul je het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dat is een hele, hele heftige uitspraak. Als je gerechtigheid niet meer overvloedig is dan die gerechtigheid, dan zal je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dat betekent dat er wedergeboorte nodig is. Dat betekent dat de bekering nodig is. Niet de bekering tot kerkelijk leven. Niet de bekering tot een christelijke cultuur. Niet het je conformeren aan de gangbare manier van doen en laten van de mensen om je heen. Niet dat je voldoet aan de eisen van de kerk. Niet de bekering tot het vermijden voortaan van de grootste zonden, de grofste zonden. Maar de bekering tot Christus zelf. Ik geloof dat wat we vanmiddag vinden in de Bijbel, dat het ons heel erg erbij bepaalt dat wat er nodig is, is dat er een hartsverandering plaatsvindt in je leven. Dat er een hartsverandering plaatsvindt omdat je vanuit het besef dat de wet jouw dood is, het besef dat je niet voldoet aan de eisen van de wet. En dat je met mij vanmiddag ook zegt, ik heb alle 10 van de 10 geboden heb ik overtreden. Dat je vanuit dat besef dat je tot Christus komt. En dat je bidt dat hij jou vult met zijn Heilige Geest. En dat je bidt om de vergeving van je zonden. Dat je werkelijk tot Christus komt. En dat je een nieuw hart ontvangt. En dat Jezus dan je hart gaat vullen met de liefde. En dan zal je gerechtigheid overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en van de fariseeën. Ik wil 2 gebieden met jullie bekijken die ons alles wat ik tot nu toe heb gezegd ook illustreren. 2 tegenstellingen waaruit we de boodschap die ik nu eigenlijk al in zijn geheel heb gebracht nog een keer heel duidelijk kunnen zien. Nou wordt het nog duidelijker. 2 gebieden waarvan ik geloof dat het ook 2 gebieden zijn waar we allemaal mee te maken hebben en die wellicht ook de meest moeilijke gebieden in ons leven zijn. En het eerste gebied is boosheid. En het tweede gebied is het gebied van de begeerte. Boosheid en begeerte. Ik geloof dat niemand van ons niet worstelt met boosheid en begeerte. Eerst boosheid. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. En de manier waarop er in zijn tijd mee omgegaan werd is, denk ik, zoals we allemaal geneigd zijn om ermee om te gaan. Oké, doden, moorden, iemand van het leven beroven is gewoon dat je letterlijk dat hebt gedaan. En als je dat niet hebt gedaan, als je nooit letterlijk iemand hebt vermoord, dan heb je je niet schuldig gemaakt aan het overtreden van dit gebod. Maar Jezus zegt, als je ten onrechte boos bent op je broer, op je broeder, dan zal je al schuldig bevonden worden door de rechtbank. Als er sprake is van onrechtvaardige boosheid, dan ben je in feite al in overtreding van dit gebod. Er is natuurlijk rechtvaardige boosheid, we moeten niet alle boosheid disqualificeren. Soms is boosheid goed, soms is boosheid nodig. Er bestaat zeker zoiets als gerechtvaardigde en gezonde boosheid. Je kunt goed boos zijn. Op een goede manier boos zijn. Maar Jezus zegt, als je ten onrechte boos bent op je broer, op je broeder, dan zul je al schuldig bevonden worden door de rechtbank. En als je tegen je broeder zegt, leeghoofd. Als je iemand uitmaakt voor domkop. Als je iemand stommeling noemt. Dan is dat een belediging van iemands intelligentie. Als je iemand dwaas noemt, Als je iemand uitscheldt voor dwaas, is het een belediging van iemands karakter. Als je op een haatdragende manier iets naar iemand toe uitspreekt, iets dergelijks. Als je dit soort boze gedachten hebt, dit soort honende, beledigende woorden uitspreekt, dat is in Gods ogen gelijk aan moord. 1 Johannes 3 vers 15 zegt dit: een ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En u weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. John Stott heeft dit geschreven naar aanleiding van deze verse. Luister naar deze woorden. Boosheid en belediging zijn lelijke symptomen van een verlangen om van iemand af te komen die in onze weg staat. Onze gedachten en onze blikken en onze woorden geven allemaal aan dat we, zoals we soms durven te zeggen, wilden dat hij dood was. Of wilden dat zij dood was. Dat is een overtreding van het zesde gebod. En Jezus waarschuwt voor een goddelijk oordeel. Hij zegt, als je alleen al iemand dwaas noemt, dat je schuldig bevonden zal worden tot het helse vuur. Het gaat niet alleen om de daad, maar het gaat ook om de innerlijke gezindheid. Het gaat volgens de wet niet alleen om wat je doet, maar ook om wat je zegt en wat je denkt. En als we er hier op deze manier over nadenken vanmiddag, dan, en ik stel de vraag, hè, is er iemand vanmiddag aanwezig die kan zeggen: ik heb mijn hart altijd bewaard voor verkeerde boosheid. Ik ben nooit mijn zelfbeheersing verloren als het gaat om boosheid. Ik heb nooit woorden gesproken waarmee ik een ander schade heb toegebracht. Ik ben nooit op een verkeerde manier boos geweest. Ik heb nooit iemand ergens voor uitgemaakt. Ik heb nooit iemand wat verwenst. Ik heb nooit zo over een ander gesproken dat ik daarmee de reputatie van een ander naar beneden heb gehaald. Is er iemand die dat kan zeggen? Ik denk het niet. Als we over dit gebod nadenken, als we nadenken over wat Jezus hier zegt, dan kunnen we elkaar de hand geven, dan moeten we samen constateren: ik voldoen niet aan deze eis. Ik heb dit gebod overtreden. Ik heb lang niet altijd mijn broeder, mijn zuster lief gehad, mijn naaste lief gehad, zoals ik hem of haar zou moeten lief hebben. Jezus roept mij niet alleen op om mijn vrienden lief te hebben. Hij roept mij op om mijn vijanden lief te hebben. Hij roept mij op om niet lelijke woorden te spreken tot iemand die lelijke woorden tot mij heeft gesproken. Maar het gebod, gij zult niet doden, houdt ook in dat je zegenende woorden spreekt. En dat je levendmakende woorden spreekt. En niet dodende woorden spreekt tot iemand die dodende woorden naar jou toe spreekt. En dat is heel hoog. Dat is heel vergaand. Niemand van ons kan zeggen: ik heb mij aan het zesde gebod gehouden. En dan zegt Jezus: je zult schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Het tweede gebied is het gebied van de begeerte. U hebt gehoord dat er tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. En gij zult niet echt breken. Wat is echt breuk? Echt breuk is overspel. Het is belangrijk dat we beseffen dat echt breuk iets anders is dan echt scheiding. Over echt scheiding staan ook enige versen in dit hoofdstuk. Die hebben we nu niet gelezen. Maar echt breuk, hoe moet je dat zien? Nou kijk, mannen en vrouwen zijn met elkaar getrouwd. En dan ben je een eenheid geworden. En de bedoeling van het huwelijk is dat het exclusief is. Dat je als man de man van je vrouw bent. En als vrouw de vrouw van je man. En dat je alleen van elkaar bent. En dan is er een eenheid. En hoe groter de exclusiviteit, hoe groter de eenheid en hoe groter de intimiteit. Voor intimiteit is exclusiviteit nodig. En zo heeft God het bedoeld. God wil ook op seksueel gebied. Wil hij ons zegenen? Hij heeft ons gemaakt met seksuele verlangens. En man en vrouw zijn in staat om een hele, hele diepe eenheid met elkaar te vormen, wat ook tot uiting komt in de seksuele gemeenschap. En dat is heel kostbaar en dat is heel erg mooi. En dat is prachtig. En dan kan je elkaar tot zegen zijn in het huwelijk. Maar als een getrouwde man zich verbindt aan een andere vrouw, als een getrouwde man seks heeft met een andere vrouw, dan verbreekt hij de eenheid met zijn eigen vrouw. Als een getrouwde vrouw zich geeft aan een andere man, dan verbreekt zij de eenheid met haar eigen man. De echtelijke eenheid wordt verbroken, want er komt een derde bij. En daarom noemen we dat echt breuk. En er gaat echt wat kapot als een man of een vrouw overspel pleegt. En waar we het nu over hebben is iets wat in ons land leidt tot onvoorstelbaar veel ellende. Ik las een paar weken geleden een artikel in de krant over hoe het gesteld is met huwelijk en gezin in onze samenleving. Er zijn 35.000 echtscheidingen per jaar in Nederland. Dat wil zeggen 100 per dag. Elke dag in Nederland worden er 100 huwelijken ontbonden. En uit onderzoek blijkt dat de meeste situaties van echtscheiding het gevolg zijn van echtbreuk, van overspel. In wat er tot de kinderen werd gezegd is dat dit gebod werd vertaald met maak je huwelijk niet kapot. Maak je huwelijk niet kapot. Als een man of een vrouw overspel pleegt, is hij of zij bezig zijn of haar huwelijk kapot te maken. En dat is dit is echt iets wat de Nederlandse samenleving kapot maakt. Nederland is zo langzamerhand vol met huwelijksontrouw. En dat zeggen wij vanmiddag niet om wie dan ook te veroordelen. En dat zeggen wij niet omdat wij denken dat wij beter zijn, want de bergrede laat ons juist zien dat wij niet beter zijn. Maar we zeggen het wel omdat het ontzettend veel verdriet en ellende veroorzaakt. Ik heb begrepen dat inmiddels in Nederland in zijn geheel meer kinderen opgroeien met niet beide ouders. Een meerderheid van de kinderen groeit op met niet getrouwde ouders in Nederland. En dat leidt tot heel veel problemen en heel veel verdriet en heel veel gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid. En daarom is het onderwijs van de bergrede zo ongelooflijk nodig. De bergrede is zo nodig. Het woord van God is zo nodig voor de Nederlandse samenleving. Maar niet alleen voor Nederland. Ook voor ons. Want weet u, vorige week waren mijn vrouw en ik 24 jaar getrouwd. En prijs de eer. Ik heb nooit in die 24 jaar overspel gepleegd. Ik heb me alleen aan haar verbonden. Maar dat wil niet zeggen dat ik me altijd heb gehouden aan het gebod: gij zult niet echt breken. Want Jezus zegt, als je alleen al kijkt naar een andere vrouw om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Net zo goed als dat je met beledigende woorden en met hele haatdragende gedachten moord kan plegen, zo kan je met begerige blikken en met hartstochtelijke gedachten en fantasieën kan je overspel plegen in je hart. Psalm 51 spreekt over waarheid in het binnenste en wijsheid in het verborgene. En Spreuken 5, ik ben nu weer door Spreuken aan het lezen. Ik zou eigenlijk tegen alle mannen hier aanwezig willen zeggen: lees Spreuken 5, 6 en 7 minstens 4 keer per jaar. Lees Spreuken 5, 6 en 7 minstens 4 keer per jaar. De waarschuwing voor de vreemde vrouw. En dan staat er in een van die versen: begeer haar schoonheid niet in je hart. En dan heeft Jezus het ook over het oog. Als je oog je tot zonde verleidt, als je oog je doet struikelen, ruk je oog dan uit en werp het van je. Ja, er is een verband tussen het oog en het hart. Als we een rein hart willen hebben, als we verlangen naar wat David voorbidt nadat hij zelf de fout in is gegaan. Heere, geef mij wijsheid in het verborgene en geef mij waarheid in mijn binnenste. Heere, geef mij een rein hart, schep mij een rein hart, o Heer. Als we reinheid van binnen willen, dan is het belangrijk dat we ook leren onze ogen te disciplineren. Er is een gelijkstelling, een vrouw aanzien om haar te begeren. Kijken naar een vrouw om haar te begeren. Dat is hetzelfde als overspel plegen in het hart. Er is een relatie tussen het oog en het hart. En daarom zegt Jezus, stop het waar het begint. Dat zegt hij eigenlijk. Hoe moeten we dat nou interpreteren? Hè? Je ogen uitdrukken, je hand afhakken, je voet afhakken, lezen we ook in een van de andere evangeliën. Natuurlijk niet letterlijk. Dit is een manier van spreken. Dit is metaforisch. Maar wat hij bedoelt is dit. Je moet het stoppen waar het begint. Het begint met de lust der ogen. Stel je voor dat in een woonkamer dat de gordijnen dicht worden gedaan. Er staat een kaars in de vensterbank. En degene die het gordijn dicht doet heeft niet door dat de kaars onder dat gordijn staat. En nu begint die kaars. Die is bezig om dat gordijn in de fik te zetten. Wat je dan moet doen, je moet onmiddellijk die kaars weghalen. Je moet niet wachten, maar je moet onmiddellijk die kaars weghalen. Je moet het stoppen waar het begint. Dat is wat je moet doen. En dan zegt Jezus, je moet het stoppen waar het begint. Het begint met je ogen, het begint met het kijken. En daar moet je het afkappen. Het begint met dat je hand iets pakt of ergens iets doet. Of op de muis klikt. Daar begint het. En daar moet je het kappen. Je moet die kaars weghalen onder dat gordijn vandaan. Want anders gaat het gordijn in de fik. En dan is het veel en veel moeilijker om het uit te doven en om het weg te nemen. Nou, weet je, als we hierover nadenken. Of eerst nog deze woorden van John Stott. Ik betwijfel of er ooit mensen ten prooi zijn gevallen aan immoraliteit, die niet eerst de sluizen van de hartstocht door hun ogen hebben geopend. Je kunt de sluizen van de hartstocht openzetten door je ogen, door te gaan kijken naar datgene wat de hartstocht opwekt. En aan de andere kant, wanneer mannen en vrouwen seksuele zelfbeheersing in daad hebben geleerd, is dat omdat ze eerst hebben geleerd met de ogen van het lichaam en met het hart zichzelf te beheersen. Maar als we over deze dingen nadenken, dan moeten we dezelfde conclusie trekken als die we net hebben getrokken rondom het hele gebied van boosheid en het zesde gebod. Is er iemand hier vanmiddag aanwezig die kan zeggen, het afgelopen jaar heb ik mijn hart rein bewaard als het gaat om begeerte. Het afgelopen jaar heb ik altijd mijn oog uitgerukt toen ik verleid werd om te kijken naar dingen waar ik eigenlijk niet naar zou moeten kijken. Dit is een groot probleem in de samenleving waarin wij zijn terechtgekomen. De erotiek en de pornografie is zo dichtbij gekomen. Onze jongeren, ik heb drie jongens. Veel moeilijker dan in mijn jeugd. Ik had wel eens een vriend die iets dergelijks had. En bij een vriend zag ik wel eens wat. Maar het was niet bij ons in huis. En ik heb het ook nooit in huis gehaald. Want dat moest je kopen. Maar nu komt het onze televisies binnen en het komt onze computers binnen en onze laptops. In onze smartphones, het komt in onze studeerkamers, het komt in onze slaapkamers. Door internet en door satellietschotels en door televisie en ga zo maar door. En dit is een gebied wat heel moeilijk is. De meeste mannen hebben moeite om zich hierin te beheersen. Dat is niet makkelijk. En ik zei u net, prijs de Heer, ik heb de afgelopen 24 jaar nooit de daad van overspel begaan. Maar hoe vaak heb ik niet moeten bidden om vergeving voor het kijken? Hoe vaak heb ik niet moeten bidden om reiniging van bepaalde begeerten? En dat is hoe diep de wet gaat. Weet je, misschien denk je wel eens, ik weet niet wie u bent en we kennen elkaar niet zo goed, sommige van jullie ken ik een beetje. En ik weet niet of u altijd naar de kerk gaat. En misschien bent u ook hier wel nieuw. En het kan zijn dat mensen de kerk binnenkomen en zoiets hebben. Weet je, sommige mensen zijn zo'n goede christen. Sommige mensen zijn zo toegewijd. Of die zijn zo kerkelijk, zijn zo beschaafd. En dat denk je aan jezelf. En dan denk je, ben ik eigenlijk een vreselijke schijnheil? Ik weet zeker, misschien ook wel jonge mensen hier vanmiddag aanwezig. Dat kan zijn dat je schroom hebt om naar de kerk te gaan. Want je denkt, het zijn allemaal zulke geslaagde mensen. Het zijn zulke goede mensen, zulke rechtvaardige mensen. Mensen die op het podium staan. Die voorgangers, die sprekers, die zangleiders, die oudsten. Dan denk je, daar hoor ik niet bij. Want ik ben zondig. Maar de bergreden laat ons zien. Dat niemand van ons gerechtigheid heeft uit zichzelf. Onze gerechtigheid schiet tekort. Heel erg tekort. De bergrede verplettert ons. Wat de wet van ons eist. De wet eist van ons dat we 1000 kilogram dragen. En we kunnen maar 50 kilogram dragen. En dan kijken we misschien naar mensen die misschien inderdaad bijna 50 kilogram kunnen dragen. En dan denken we aan onszelf en dan denken we, ik kan maar 30 kilogram dragen. Maar als je begrijpt dat de wet eigenlijk van je eist dat je 1000 kilogram draagt, dan is dat verschil tussen 50 en 30 niet meer zo veelzeggend. Dat is wat de wet ons leert. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Als we de bergreden lezen, dan zeggen we, wie is tot zulke taak bekwaam? Is het niet een mission impossible? Kunnen wij leven volgens de bergreden? Kan ik mijn vijand lief hebben? Kan ik mijn vijand zegenen? Kan ik bidden voor wie mij vervolgen? Kan ik liefde hebben voor wie mij beledigen? Kan ik een rein hart bewaren in een wereld die vervuld is met huwelijksontrouw en pornografie? Is het niet een mission impossible? Ja en nee. Het is een mission impossible zolang je niet hebt bekeerd. Zolang je niet tot Christus bent gekomen. Zolang je niet de naam van Jezus hebt aangeroepen voor de vergeving van al je zonden. Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Als je nog niet opnieuw geboren bent, als je nog niet tot bekering en zaligmakend geloof in de Heer Jezus bent gekomen, dan kun je nooit worden zoals Jezus in de bergreden schetst. En dan is ook in ons leven is het misschien kerkgang en uiterlijke vormendienst en het vermijden van de grootste zonden. En ook dat is goed en dat is ook mooi. Maar het is nog niet de ware kracht van het ware geloof. Zoals ook in de tijd van Paulus sommigen een evangelie brachten, maar er zat geen kracht in, want de ware godsvrucht was daar niet in. Het kan zijn dat je kerkelijk bent, maar de ware godsvrucht nog niet hebt leren kennen. Omdat je nog niet bent bekeerd. Omdat je nog niet tot Christus bent gekomen. Maar ik hoop vanmiddag dat de Heilige Geest het overdenken van het woord van God wil gebruiken. En dat wij overtuigd mogen raken van onze zonde. En dat we met Jesaja op dit moment uitroepen, wee mij, ik ga ten onder. Ik ben een man onrein van lippen. Ik ben een man onrein van gedachten en van fantasieën en van blikken. En ik ben een man onrein vanwege al mijn boosheid en mijn onbeheerste manier van doen en spreken. Wee mij, ik ga ten onder. En dat je dan mag opzien naar de Heer. En dat je ziet dat je wordt aangeraakt vanaf het altaar. En dat je daar waar je onrein bent wordt aangeraakt. En dat Jezus komt om je rein te maken. Helemaal rein te maken. En dat je tot Christus komt voor de vergeving van al je zonden. Eén blik op het kruis is genoeg. Eén blik in geloof op de Heer Jezus is genoeg om je volkomen te reinigen van al je zonden. Er zijn twee manieren waarop Jezus de wet heeft vervuld. Ik had beloofd dat ik het over twee dingen zou hebben. Het eerste is dit. Hij laat ons zien hoe diep de eisen van de wet gaan. En dan zeggen we vanmiddag, dit is mijn dood. Dit red ik niet. Dit kan ik nooit. Maar in de tweede plaats, hij heeft niet alleen gezegd, als je niet aan deze wet voldoet, dan zul je schuldig bevonden worden tot het vuur van de hel. Maar hij is ook gekomen om de wet voor jou te vervullen door zelf wel volledig volgens die wet te leven en in jouw plaats veroordeeld te worden tot de hel. Hij zegt niet alleen. Als je op deze manier boos bent, als je op deze manier begeert, dan ben je schuldig. En dan verdien je oordeel. Dan verdien je de dood. Dan verdien je de hel. Dat is niet het enige wat hij zegt. Hij zegt ook, ik zal die wet voor jou vervullen. En ik zal in jouw plaats veroordeeld worden tot de hel. Jezus is in jouw plaats veroordeeld tot de hel. Hij was in de hel toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was in de hel toen hij stierf. Als een verzoening voor onze zonden. En daarmee heeft hij de wet vervuld. Daarmee heeft hij aan de eis van de wet voldaan. De wet eiste dat de zondaar zou sterven. En aan die eis is voldaan in Jezus, die stierf aan het kruis. En hij heeft de wet vervuld door volledig volgens de wet te leven. Hij heeft 1000 kilogram getild. En nu is het zo dat hij jou aanspreekt. En hij laat je zien dat je zondig bent. En dan zegt hij, mag ik bij je binnenkomen? Hij staat aan de deur van je hart en hij klopt. En hij weet hoe groot de nood diep van binnen is. Hij weet welk een puinhoop het is in het binnenste van je hart. Hij weet hoeveel geestelijke honger je hebt. Hij weet hoe je uitgedroogd bent geestelijk door je zonde. Hij weet hoe schraal het geestelijk leven is geworden. En hij staat aan de deur van je hart en hij klopt. En als jij zijn stem vanmiddag hoort en je doet open voor de Heer Jezus, dan komt hij binnen. En dan neemt hij alle reinheid van je af. Alle onreinheid neemt hij van je af. En al die vuiligheid die neemt hij op zichzelf. En hij schenkt jou zijn volmaakte reinheid. Hij schenkt jou zijn gerechtigheid. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat er in de wedergeboorte gebeurt. Dat je hart wordt gereinigd. En hij vult jouw hart met liefde. En dat is de vervulling van de wet. Weet u, ik was vanmorgen in een dienst. En daar zongen we met de kinderen een rivier vol van vrede. Een fontein vol van blijdschap. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. En dat laatste zinnetje. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Dat is de bergrede. Dat is de wet. Ik heb lief als Jezus, die zijn vijanden lief had. Die zijn leven gaf voor zondaars. Die toen hij in het gezicht werd gespuwd, niet terugspuwde. Maar bij wijze van spreken zijn andere wang toekeerde. Die heeft gebeden voor degene die hem vervolgde. En die zijn leven voor mij, de zondaar, heeft gegeven. Ik heb lief als mijn Jezus. Dan zul je niet willen haten. Dan zul je aan het zesde gebod kunnen houden. Gij zult niet doden. En dan wil je geen echtbreuk plegen. Dan wil je niet ongeoorloofde begeerte koesteren. Dan baal je van je begeerte. Als er liefde in je hart is, als je hart vervuld is met liefde, dan zal je warempel, zelfs van binnenuit, gaan leven naar het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Jezus zegt, kom achter mij en ik zal u maken. Dat is, daarom zeg ik dus, kunnen wij leven volgens de bergrede? Nee, niet zonder Christus, niet zonder de Heilige Geest. Niet zonder de bekering en niet zonder de wedergeboorte. Dan kan je niet leven volgens de bergrede. Maar ik zeg ja, als Jezus zegt, kom achter mij. Dan zegt hij tegen de discipelen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En als we dat vissers van mensen nou even weglaten, dan zegt Jezus vanmiddag dit tegen ons. Kom achter mij en ik zal je maken. Dat is het leven van een christen. Wandelen aan de hand van de Heer Jezus. Wandelen met Christus. Jezus toelaten in je hart. Jezus toelaten in je leven. En dan zegt hij, kom achter mij. En ik zal je een ander mens maken. Ik zal jouw hart vullen met liefde. Zodat je met de kinderen mee kan zingen. Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Amen.